Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Konnichiwa, dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering reizen we naar de andere kant van de wereld.
Ja, we boeken een enkeltje Japan. Mind your step.
Het land van de efficiëntie, de yen en van die leuke robotjes.
Ja, en natuurlijk het land van de vergrijzing, mevrouw Watanabe en 0% rente.
Nou, onze gast Lodewijk van der Croft komt er regelmatig voor zijn werk en weet alles over investeren in Japan.
Ja, we duiken in de cultuur en de bedrijven daar.
Arigato! Ben jij wel eens in Japan geweest?
Nee, helaas niet. Het staat wel hoog op mijn lijstje.
Hoog op de lijst is eerstvolgende bestemming dan?
Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Het is lastig met kinderen, maar het staat er zeker op. Ga er zeker een keer heen.
Ja, dat voornemen heb ik ook. Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar wie er wel is geweest is Lodewijk van der Croft. Welkom.
Dankjewel.
Hoe vaak ben je er geweest?
Een keer of vijf nu.
Oké. En?
Maar allemaal voor mijn werk, dus nog nooit als toerist.
Maar je mag wel een beetje wat van de omgeving zien, lijkt me, of niet?
Af en toe lukt het om er wat toeristische activiteiten aan toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Kyoto.
Ja, dat is de grootste stad.
Een van de grotere steden, maar eigenlijk op Japanse schaal heel klein. Want als je bedenkt dat in de top 10 van grootste steden ter wereld twee Japanse steden zitten, namelijk Tokio op 1 en Osaka op nummer 10. Mm-hmm. Dan zegt dat wel iets over de verstedelijking van het Japanse gebied.
Ja.
Kyoto, dan moet je heen voor de tempels.
Oké, dan schrijf je mee, Pim. Dat voor je eerst volgende reis. Heb je iets met Japan? Want je moet er natuurlijk heen voor je werk. Maar doe je dat ook met plezier? Of hoe kijk je naar dat land?
Ik ga met heel veel plezier naar Japan. Als je er bent geweest, dan realiseer je weer dat het toch eigenlijk eilandbewoners zijn. En misschien moeten we eventjes een disclaimer doen voor deze uitzending. Want we gaan het hebben over de Japanner. En de Japanner bestaat natuurlijk net zo goed niet als de Nederlander.
Ja.
Maar ik ben altijd onder de indruk van hun georganiseerdheid, van hun netheid. Als je in Tokio een papiertje op de straat vindt, dan is iemand het kwijtgeraakt. Dat overdrijf ik echt niet.
Ja.
Er ligt gewoon geen troep. Er is geen graffiti.
Ja, ik weet
het ook. Aangeharkt.
Ik ken iemand die er naartoe was gegaan. Er was een hondenuitlaatplaats waar je alleen tussen bepaalde tijden de honden. Je moest ook volgens mij aanmelden als je ze erin wilde laten. Nou, dat is allemaal super strak georganiseerd. De metro's arriveren natuurlijk, dat is een bekend verhaal. Allemaal precies op het goede tijdstip. Iedereen stapt in, iedereen stapt uit. Andersom liever. En ja, dat loopt op rolletjes allemaal daar.
Ja, je moet er wel tegen kunnen. Dus er zijn relatief weinig westerlingen die echt goed kunnen aarden in deze samenleving.
Oké, nou. En jij werkt al meer dan 15 jaar voor Comgest, een Frans bedrijf. Spreek ik het ook zo goed uit dan?
Doe het even, ja. Heel goed.
Ja. Fondsenhuis, het is een internationale asset manager, als ik het goed zeg. En jullie zijn met name gericht op Europa en op Azië. En dus ook op Japan, opkomende markten.
Ja, we hebben ongeveer 5,5 miljard aan assets in Japanse beurs zitten op dit moment. Van onze totale SCB's van.
Ja. 30 is dat totaal, hè, ongeveer. Ja, ik moet meteen bekennen, ik weet heel weinig van Japan. Zeker als belegger weet ik eigenlijk nog minder van. We weten, Pim, dat de Nikkei natuurlijk daar zit, de beurs.
Ja, de Nikkei, wat is het, 225. En de Topix.
Ja, je hebt meerdere indices. De Nikkei is het bekendst. Dat is een soort van de Dow Jones van Amerika. Die wordt ook op een hele rare manier in elkaar gezet. Dus de meeste beleggers hanteren de Nikkei niet als benchmark. Daar zullen ze de Topix voor gebruiken. Of de MSCI Japan Index.
Waarom wij eigenlijk niet zo heel veel. Wat ik ervan weet is vaak dat als ik wakker word. Dan wordt een soort van aan de hand van de futures in Europa. Wordt bepaald hoe die geopend gaat worden. Wordt er altijd gekeken naar Azië. Dat is een beetje hoe ik het meekrijg. Kan je wat vertellen over de openingstijden? En hoe dat. Want het is precies de andere kant van de wereld.
Ja, het tijdsverschil is afhankelijk van zomer-wintertijd. Is snel 8 tot 9 uur. Dus mijn Japanse collega's die we op kantoor hebben daar, die zijn al bijna aan het einde van de dag op het moment dat wij opstarten.
Ja.
En dat verklaart waarom er naar Azië natuurlijk wordt gekeken om te zien van welke richting de beurzen opgaan. Ik moet eerlijk zeggen, het komt niet zo heel vaak voor dat daar extreme uitslagen plaatsvinden. Of er moet in de nacht daarvoor in Amerika iets zijn geweest.
Ja.
Maar het is dus inderdaad, zodra wij aan het slapen zijn, dan is daar alles gaande. En als wij wakker zijn en willen gaan handelen, dan is die beurs in ieder geval gesloten. Verklaart dat misschien ook deels waarom wij er als belegger, of misschien trek ik het wel te breed, hè, en zijn er beleggers die hier heel veel van weten. Maar over het algemeen heb ik toch het idee dat wij als beleggers in Nederland niet zo heel veel van Japan weten. En ik kan me voorstellen dat dat ermee te maken heeft.
Ja, het tijdsverschil zal zeker niet helpen. En wat ook niet helpt, en daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken, is dat er relatief weinig bekende bedrijven in Japan zijn die bekendheid genieten bij particuliere beleggers.
Ik alleen wat autobedrijven en misschien wat die apparatuur maken, digitale apparatuur.
Nou ja, misschien ken je nog Nintendo, Sony.
Ja, dat bedoel ik.
Bedrijven.
Digitale apparatuur noem ik dat dan. Ja.
Want als je dus op de Japanse beurs een aandeel wil kopen, dat betekent ook dat je 's nachts moet wakker worden.
Nou, dat hangt een beetje vanaf hoe je wil handelen. Maar je kan natuurlijk een order inleggen die uitgevoerd wordt op het moment dat de beurs van Japan open gaat. Maar professionele beleggers zullen het natuurlijk niet op die manier willen doen. En die zullen open moeten zijn op dat moment. Dus voor de gemiddelde particuliere belegger is het niet zo makkelijk. En ik denk ook niet dat er heel veel Japanse aandelen worden aangeboden bij de gemiddelde broker in Nederland.
Nee, ik had wel gezien dat er wat ADR's zijn en OTC's. Dus het over-the-counter is dat toch?
Ja, dus die ADR's, dat zijn dus Japanse bedrijven die verhandeld worden op de beurs van Amerika. Nou, dat helpt al, want daar hebben we meer overlap mee. Alleen het aanbod daarvan is natuurlijk een stuk smaller dan de 3000 beursgenoteerde bedrijven die er in Japan zijn.
Ja, daar kom je echt bij. Ik zag een beetje de grote partijen komen dan uit. Bij de Sony's en Nintendo en zo, die zou wel kunnen. Als ik aan Japan denk, dan denk ik eigenlijk heel snel aan een extreme vergrijzing, lange deflatie.
Ja, het klinkt ook niet zo aantrekkelijk voor beleggers.
Eigenlijk een beurs dat eigenlijk nog ver onder de all-time high staat. En dan moet ik volgens mij teruggaan aan 1990 volgens mij. Kan je ons dus meenemen naar die periode?
Ja, je kan je het je bijna niet meer voorstellen, maar eind jaren 80 was de beurs van Japan de grootste beurs ter wereld. In de MSCI Wereldindex, een mandje van marktkapitalisatie gewogen bedrijven over de hele wereld in de developed markten, was Japan goed voor meer dan 40% van de totale allocatie.
Wow.
Op dit moment is bijvoorbeeld Amerika goed voor 60% van die index. Om even aan te geven hoe groot dat Japanse belang destijds was.
Wat is het nu?
Nu is het 9.
In de iShare die ik heb is het 6,5%.
Ja, nou dan zal Japan. Het 6 inderdaad ondertussen zijn. Dus het is hard teruggelopen.
Ja.
En dat heeft alles te maken met de waardering op de beurzen van Japan. Die was op enig moment heel hoog. En er werd van gezegd van ja, maar je moet niet op een westerse manier naar die waarderingen kijken. Net zo goed als dat we dat in de IT-bubbel in eind 99 hebben gehad in Nederland.
Ja.
Je moet je voorstellen dat onroerend goed op dat moment heel erg duur was in Japan. Dus de waarde van het terrein waar het keizerlijk paleis op ligt, dat is ongeveer 5 kilometer. Als je daar omheen jogt, als je op vakantie bent in Tokio, moet je het zeker doen, want het is absoluut de moeite waard. Die waarde van die 5 kilometer, die was meer waard dan de hele staat Californië aan onroerend goedprijs.
Zo, ja.
Dus het zegt iets over de enorme bubbel die er is geweest. En die bubbel is op een gegeven moment is die geïmplodeerd. En dat heeft de mindset van Japanse beleggers enorm bepaald. En daar hebben we tot op de dag van vandaag hebben we daar nog steeds last van.
Hebben we enig idee hoe die bubbel zo groot had kunnen worden? Hoe dat zo opgeblazen kon zijn?
Ja, dat is bij bubbels dat kan je achteraf altijd zeggen dat het natuurlijk komt omdat als iets omhoog valt, dan wil iedereen daar een deeltje van hebben.
Ja, er zit natuurlijk geen rationaliteit achter.
Was op een gegeven moment ook, Japanners waren de grootste kopers van Van Gogh schilderijen. Misschien kan je dat nog herinneren.
Mm-hmm.
Kochten bijna elke Van Gogh die op de markt kwam, werd gekocht door Japanners. Ze waren de eigenaar van de Empire State Building. Dat is ook de periode waarin Universal Pictures en dergelijke gekocht zijn door Sony. Het geld kon niet op dat moment.
Ja.
Maar dit is eigenlijk best bijzonder dat eigenlijk even zo in één moment dat de bubbel dan barst, dat er eigenlijk 30 jaar later eigenlijk gewoon alle mensen die daarna een beetje de markt op gaan, of misschien de mensen die er al toen op de markt waren, eigenlijk zo getekend zijn door dat moment. Het is een hele cultuuromslag geweest sinds dat moment.
Ja, dat heeft heel veel mensen beïnvloed die het niet aan de lijve zelf hebben meegemaakt, maar van verhalen, van vertellingen, zeg maar, van generatie op generatie hebben ze daar nog steeds last van gehad.
Eigenlijk zijn eigenlijk de sinds dat moment is eigenlijk ook voor de rest van de wereld ook Japan ook steeds minder interessant geworden.
Ja, Japan is minder interessant geworden. Maar aan de andere kant zie je dat Japanse beleggers juist buiten Japan zijn gaan beleggen. Met als gevolg dat Japan een van de grootste eigenaren is van Amerikaans staatspapier.
Ja, oké. Okay. Dus en heeft dat dit ook te maken daardoor dat de waarderingen zo laag zijn? Omdat er gewoon minder betaald wordt voor Japanse bedrijven?
Nou, bedrijven zijn inderdaad een stuk goedkoper op de beurs van Japan. Maar ook bijvoorbeeld de rente in Japan is al heel lang heel erg laag. Daar waar wij tot niet zo heel lang geleden een negatieve en een neutrale rente hadden. In Europa heeft Japan dat eigenlijk al meerdere jaren achter elkaar. En het wordt ook actief op gestuurd door de centrale bank. Die wil dat de 10 jaar staatsleningen in Japan dat die op de 0% blijven liggen.
Ja, dus eigenlijk, en dat is al heel lang gaande. En natuurlijk met de vergrijzing erbij wordt er vaak gezegd dat Japan een beetje ons voorland is. Is dat heel erg overdreven of zit daar wel een soort van kern van waarheid in?
Er zitten zeker parallellen in. Ja, je ziet hoe de vergrijzing in Japan toeslaat. Er is een populatie van 125 miljoen op dit moment. Dat gaat zakken naar 75 miljoen later deze eeuw.
Waarom lopen ze eigenlijk ook weer voor in die vergrijzing? Waarom zijn zij zoveel eerder aan het vergrijzen dan wij en zoveel sneller?
Nou, ze hebben twee oorzaken heeft dat. Het aantal kinderen wat geboren wordt in Japan is te laag. En een belangrijk aspect is dat ze immigratie absoluut falikant tegenhouden. Er zijn jaren geweest waarin ze 11 immigranten hebben opgenomen. Ik dacht, dat is dan waarschijnlijk het Cubaanse honkbalelftal wat graag in hun gelederen willen hebben. Honkbal is erg populair in Japan.
Ja, dat doen we wel.
Vorig jaar hebben ze 200 Afghanen hebben ze opgenomen. Maar dat zijn de aantallen waar je het over hebt.
Zo.
Ja, dus immigreren naar Japan is heel lastig.
Dus in die zin is vergrijzing ook beleid. Dat is in ieder geval een uitkomst van beleid.
Absoluut.
Wat ik dus wel een opvallend feitje vond, is dat sinds 2010 de BBP eigenlijk vlak is in Japan. Maar dat de groei per aandeel eigenlijk gewoon meegegaan is met de groei vergelijkbaar met de S&P 500. Dus groeit het eigenlijk de BBP niet, dat dat geen effect heeft op de groei van bedrijven. Dat wordt toch wel vaak hand in hand gezien.
Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat veel Japanse bedrijven ook activiteiten buiten Japan hebben. Het is natuurlijk niet zo dat ze allemaal voor 100% afhankelijk zijn van de Japanse economie. Met name de grote bedrijven zijn, denk ik, vooral voor hun groei afhankelijk van bijvoorbeeld China. Wat natuurlijk eigenlijk heel dichtbij ligt en een enorme groeimarkt is geweest. En aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen dat die Japanse economie, daar moesten we jaren geleden moesten we uitleggen aan beleggers waarom je daar in hemelsnaam zo ver zou moeten reizen om je geld te verliezen. Want dat was een beetje het beeld wat mensen ervan hadden. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk dat die economie misschien niet zoveel heeft gedaan. Maar als je met steeds minder mensen de taart moet verdelen, dan blijft er wel voor iedereen steeds meer een groot stukje van de taart over.
Ja. Je hebt minder nodig natuurlijk.
Maar Japan laat dus eigenlijk wel heel mooi zien dat het verhaal dat je, als je belegt in de groeiende economie, dat een voordeel heeft. Laat Japan eigenlijk zien dat eigenlijk helemaal niet waar is.
Yeah. En China aan de andere kant laat het tegenovergestelde ook weer precies zien. Dat als de economie heel hard groeit, wil niet zeggen dat je als aandeelhouder daarvan gaat profiteren.
Ja, maar dat is toch vaak wel het argument van, ja, je moet in China beleggen, want het land groeit zo. En dat zeggen ze natuurlijk nu langzaam ook over India. Het groeit zo en dat daardoor moet je mee profiteren van de groei. Maar Japan laat eigenlijk ook helemaal, en China natuurlijk eigenlijk ook, zien dat dat helemaal niet klopt.
Inderdaad.
Ja. Nog even een stukje terug in de geschiedenis van de Japanse bedrijven. Daar heb je de, hoe zeg ik dat goed, de Keiretsu?
Ja, Keiretsu wil zeggen dat een bedrijf heel erg verweven is met eigenlijk haar financiers, met haar leveranciers. Ja, in het Engels zou je het cross-holdings noemen. Het komt vaak op neer dat bedrijven leningen krijgen van banken en dat diezelfde banken zeg maar ook mede-eigenaar zijn van het bedrijf. Mm. En dat geldt ook in de relatie tussen leveranciers en een bedrijf. En dat zorgt eigenlijk voor dat zij, voordat wij het ooit over stakeholder capitalism hadden, dat zij eigenlijk al dachten in termen van stakeholders. Want ze wisten heel goed wie de belangrijke stakeholders zijn. Namelijk hun klanten, hun leveranciers.
Ja.
En dat is eigenlijk wat de kracht van Japan destijds was. En just-in-time management kwam ook uit die periode. Want ja, je kon heel goed werken natuurlijk met leveranciers waar je zelf ook een zakelijk belang in had.
Ja.
Het was eigenlijk allemaal twee handen op één buik. En dat had zeker in die periode had dat voordelen.
Just-in-time management is dat je precies op het moment dat je het geleverd wil hebben, dat het dan geleverd wordt, de spullen die je eventueel nodig zou hebben? Of?
Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is natuurlijk de afgelopen decennia is dat een mantra geworden voor bedrijven. En nu als gevolg van alle apocalyptische ontwikkelingen, dat mensen zeggen, nou, nu wordt het just-in-case.
Want omdat de chips vastlopen en dan kunnen er geen auto's gebouwd worden en dat soort.
Het klinkt natuurlijk als een hele slimme racht. Het is van een beetje naoorlogsdenken natuurlijk. Volgens mij na de Tweede Wereldoorlog, volgens mij, zit er opgekomen. Je krijgt een soort van ecosysteem van een keten eigenlijk van die je allemaal beheert. En daar komen concurrenten natuurlijk moeilijk tussen, maar daardoor kan jij er ook heel erg van profiteren. Alleen dat gaat natuurlijk ook een keer zijn keerzijde hebben. Want als iedereen natuurlijk aandeelhouder van elkaar is en de klad komt erin. Dan gaat het natuurlijk wel gaat het hard naar beneden. En dat geeft ook helemaal geen ruimte voor externe investeerders om mee te doen natuurlijk. Want je komt in een soort van kliekje terecht.
Ja, dat klopt. Daarnet hadden we het over dat Japan echt gesloten is als samenleving voor immigratie. Maar ze waren eigenlijk afgesloten voor externe aandeelhouders. Daar zaten ze helemaal niet op te wachten op al die Anglo-Saxische gedachten en omgangsvormen.
Dus op zich is daar wat voor te zeggen. Maar daarmee zeg je dus ook nee tegen een hoop geld. Wat je potentieel goed zou kunnen gebruiken.
Dat klopt. En de Japanse economie kan het ondertussen wel goed gebruiken. Dat er efficiënter met kapitaal wordt omgegaan. En er is een aantal maatregelen onder premier Abe genomen. De voormalige premier van Japan. Om die rentabiliteit op kapitaal te verhogen.
Ja, dat is eigenlijk wel een van de aanleidingen ook waarom we deze aflevering maken over Japan. Is dat de laatste tijd, de laatste half jaar, komt Japan heel veel in het nieuws. Of in ieder geval in mijn bubbel. En dat heeft voornamelijk te maken doordat er wat wijzigingen. Vind je koerswijziging, of is dat nog misschien een te groot woord? Dat er Japan heel veel zombiebedrijven kent. Dat de meeste bedrijven meer dan 50% cash hebben. Nou, dat kun je niet voorstellen in Europa en in Amerika.
Als in dus dat ze gewoon 50%
van hun
cash
waarde
hebben ze zelf op de bank staan, doen ze niks mee.
Nee, dus als een bedrijf 2 miljard waard is, dan hebben ze 1 miljard cash op de bank.
En dat staat daar gewoon dan te slaan.
Ja, met 0% rente natuurlijk. Dus dat staat gewoon dood geld eigenlijk. Ja, wij zullen zeggen in het Westen, ga daar wat leuks mee doen. Ga aandeelhouderswaarde creëren. Of keer het uit aan aandeelhouders dat zij er zo wat mee kunnen.
Ja,
en dat een groot gedeelte van de bijen ook onder de boekwaarde noteert. Dus die zou je ze eigenlijk allemaal kunnen liquideren en kunnen verkopen. Dat daar nu wat aan gedaan wordt.
Ja. Nou ja, het was Shinzo Abe, premier van Japan, die niet zo lang geleden is doodgeschoten. Die was eigenlijk de architect van een hervorming die nu al een paar jaar geleden is ingezet. Het kwam erop neer dat hij vond dat Japan in de vaart der volkeren wat opgestuwd moest worden met drie pijlers. En die drie pijlers behelsden een ruimer monetair beleid. Nou, dat hebben we gezien, want de centrale bank van Japan heeft vervolgens besloten dat die 10-jaars rente op de 0% moest liggen om die economie te stimuleren. Er zijn fiscale hervormingen geweest in Japan. En tenslotte verwacht hij dat het bedrijfsleven deze zaken die je net noemde eigenlijk wat meer ging omarmen. En die hervormingen, daar zien we eigenlijk, beginnen we nu pas de vruchten van te zien. En dat komt met name omdat de beurs van Japan zich als scheidsrechter zich in het spel is gaan bemoeien. En dat zorgt ervoor dat we de laatste tijd wat momentum hebben op die beurs.
Hoe bedoel je dat als scheidsrechter?
De beurs van Japan die heeft gezegd dat zij vinden dat bedrijven op een professionelere manier met hun beleggers moeten omgaan. Dat er op dit moment te veel bedrijven zijn die onder hun boekwaarde noteren. Zij hebben dan zelf als norm gehanteerd dat als je een boekwaarde hebt die hoger is dan 1, dan vinden ze price to book value hoger dan 1, dat vinden ze akkoord en alles daaronder. En dan zeggen ze, er is duidelijk wat aan de hand. En dat hebben ze ook gezegd op het rendement op eigen vermogen. Daar hebben ze de norm op 8% gelegd. Oh, en eigenlijk daarmee tegen beleggers gezegd van, nou, als jullie kritiek hebben op Japanse bedrijven en die voldoen niet aan deze criteria, dan heb je in ieder geval ons aan je zijde om daar kritische vragen over te stellen op aandeelhoudersvergaderingen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel kan wel echt een koerswijziging zijn. Want als je 8% rendement op eigen vermogen moet hebben en je lukt dat niet, dan moet je gewoon een hoop van je eigen vermogen eruit gooien. Dan moet je het gewoon aan de aandeelhouders gaan uitkeren. Anders ga je het natuurlijk niet redden.
Nou, dat is natuurlijk een manier om die overtollige liquiditeiten waar je net aan refereerde, om die of aan het werk te zetten of uit te keren aan aandeelhouders.
Ja, en is dit eigenlijk de reden waarom nu in één keer het Westen wakker is geschud van, wacht even, lage waarderingen, koerswijziging. Wij moeten daar als de kippen bij zijn, want dit kan zomaar zijn dat er een hoop geld de bedrijven uitvloeit naar aandeelhouders.
Nou, het zal zeker hebben geholpen dat dit speelt. Maar aan de andere kant, het loopt al iets langer. En wat ook een rol zou kunnen spelen, is dat natuurlijk de Amerikaanse Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, hebben een hele ruime monetaire beleid, hebben ze ernstig verkrapt in de afgelopen periode. Het lijkt erop dat die verkrapping nu een beetje ten einde is. En dat daarmee de druk op de Japanse yen, want de yen die heeft wel te lijden onder het feit dat je een vrij lage rentevergoeding op yen krijgt, namelijk niks, versus de Amerikaanse dollar. Dat zorgt er ook voor dat de Japanse yen op dit moment op historisch lager niveau staat. En dat helpt ook, want in het verleden kwam het vaak voor dat als je dan een goede belegging dacht te hebben in Japan, dan ging de yen omlaag en dan verdien je uiteindelijk nog steeds geen pepernoot.
Ja, dat lijkt me ook dan nog een risico. Ik kan me voorstellen dat dat ook meespeelt in dat het niet zo heel populair is geweest om te beleggen in Japan als de yen gewoon niet zo lekker gaat.
Dat helpt zeker niet.
Toch,
en,
ja.
Nu weet je in ieder geval één ding zeker, dat je niet op het hoogtepunt in de yen stapt. Dus dat is alvast één risico wat weg is genomen.
Ja, ja, want je krijgt nu voor elke euro en elke dollar meer yen. Dus het is gunstiger om in deze periode je valuta om te wisselen. Wat ik vaak, als ik mensen spreek die landen bezoeken als belegger zijn, dan is het eigenlijk altijd Japan. Is dat nou echt zo'n typisch land waar je niet mee redt door gewoon digitaal langs bedrijven te gaan, maar dat je er echt heen moet?
Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar in ieder geval denk ik dat je, als je Japan beter wil begrijpen, dat het zeker helpt om het te bezoeken, omdat het toch wel in zekere zin anders is dan wat we hier in Europa gewend zijn. Ja, aan de hand van kleine verhalen krijg je daar een beter beeld bij. Bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen in Japan. Ja, die vinden bijna allemaal op dezelfde dag plaats.
Alle bedrijven?
Ja. Oh. Dus de kans dat jij die aandeelhoudersvergaderingen allemaal kan gaan bezoeken is heel erg klein.
Ja.
En het verhaal gaat dat dat ooit is bedacht om te voorkomen dat de Japanse maffia, de Yasuka, die vergaderingen zou kunnen gaan verstoren.
Ja, ja.
Maar de realiteit is natuurlijk dat het ook een manier is om ervoor te zorgen dat er niet al te veel mensen op de vergadering aanwezig kunnen zijn.
Ja.
En lastige vragen kunnen stellen.
Ja, dat is een beetje, als je slecht nieuws naar buiten wil brengen, doe het op een Apple-event of zo, want dan als er iets gebeurt in de wereld, dan sneeuwt het onder.
Ja, dus dat zijn van die kleine dingen waaraan je kan zien dat die aandeelhoudersvergadering niet heel belangrijk vinden. Althans, het is niet de bedoeling dat daar input geleverd gaat worden in het beleid van de onderneming.
Ja, want kan je ons eens wat vertellen, dan kom je in Japan aan en dan de bedrijf weet dat je langskomt, word je dan opgehaald en krijg je dan een rond. En hoe gaat zoiets in Japan?
Nou, afhankelijk natuurlijk van het bedrijf wat je bezoekt. Ik heb verschillende technologiebedrijven bezocht, maar bijvoorbeeld ook laatst een noedelfabrikant.
Ja.
Ja, en veel valt of staat natuurlijk met de bedrijfscultuur. En wat wij proberen te vinden is bedrijven die openstaan voor onze ideeën en die een bepaalde mindset hebben. En ja, dan kom je bij bedrijven die wat dichter bij onze bedrijfscultuur zitten, zoals wij die hier in Europa en Amerika gewend zijn.
Maar die heb je dus wel, want dit klinkt allemaal best wel zo anders georganiseerd in Japan, dat ik denk, hoe staan ze überhaupt tegenover westerse ideeën?
Nou, we zijn ook wel eens bij bedrijven geweest die daar nog niet aan toe waren. En daar waren we met een gezelschap van een mannetje of 20. En dan moest de oudste in ons gezelschap, die moest, als ik het goed zeg, op rechts op de hoek gaan zitten. Want dat is waar de positie van de belangrijkste persoon is, aan de andere kant van de tafel.
Ja.
Zo ver mogelijk van de deur vandaan.
Zo ver mogelijk van de deur. En vervolgens werd die persoon ook de hele tijd aangesproken. En de rest werd nagenoeg genegeerd. Omdat anciëniteit in Japan op een veel hoger plan staat dan in Nederland. En dat zorgt ervoor dat je af en toe van hele rare situaties krijgt. Dat een zeer senior iemand binnen die organisatie het verhaal houdt in heel slecht Engels, als hij al Engels spreekt. Dus vaak moet je met een tolk werken.
Ja.
Terwijl er iemand van de investor relations is, een jonge Japanse mevrouw, die uitstekend Engels kan en het verhaal waarschijnlijk veel beter had kunnen vertellen dan hij. Maar ja, die hiërarchie die bepaalt nou helemaal wie er aan het woord mag zijn.
Ja.
Maar is die cultuur die ze in Japan hebben dan per definitie, zou je kunnen zeggen dat het minder goed werkt? Dat soort dingetjes, dat lijkt me wel een beetje een handicap voor normaal functioneren van een bedrijf.
Nou, dat kan een probleem zijn inderdaad. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat ervaring ook wel wat waard is.
Ja.
En dat het heel goed heeft gewerkt tot op heden voor veel Japanse bedrijven. Maar dat je je kan afvragen of die cultuur zeg maar nog heel erg passend is voor de vandaag de dag.
Ja. Ja, maar dan kun je natuurlijk ook weer afvragen van als het in hun cultuur goed werkt. Dus ze hebben meer collectivistische cultuur met hun eigen gebruiken. Maar moet het dan meer westers worden?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat alle eigenschappen die we hier in het Westen hebben, dat die nou zo fantastisch zijn en dat je die meteen zou willen exporteren naar Japan. Ik denk dat een mengeling beter is en dat er nu pogingen worden gedaan om iets meer aandacht voor rentabiliteit, iets meer concurrentie in de Japanse markt. Want zoals je er net terecht opmerkte, Pim, zorgt er natuurlijk voor die keiretsu's, die onderlinge verwevenheid. Ja, dan ga je natuurlijk geen harde noten kraken met elkaar als je weet dat je nog generaties lang met elkaar zaken gaat doen.
Ja.
En een aardige statistiek is dat merendeel van de bedrijven die ouder is dan 200 jaar, dat Japanse bedrijven zijn.
Maar wat wel zo is in zo'n keiretsu, is dat iedereen met elkaar skin in the game heeft. Dus iedereen is erbij betrokken en iedereen heeft er baat bij dat het goed gaat.
Dat klopt, maar het is ook weer lastiger om elkaar de waarheid te vertellen als het een keertje minder goed gaat. En dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens.
Ja, je komt heel erg in zo'n state dat zolang het niet achteruit gaat, dat het goed is. En er wordt niet echt meer vooruitgang gestimuleerd. En het is natuurlijk heel traditioneel, is het in Japan natuurlijk heel normaal om je bedrijf van vader op zoon te geven. En daardoor bestaan bedrijven natuurlijk zo lang. Het is natuurlijk wat anders dan in het Westen.
Waarin je probeert om je bedrijf te verkopen en of naar de beurs te brengen.
Ja,
daar is een exit, is hier echt iets om naar toe te streven. En bij Japan is dat eigenlijk, er is nooit een exit. Dat is eigenlijk, de exit is je zoon eigenlijk. En
de volgende generatie.
Ja, de volgende generatie, ja. En dan misschien ook wel leuk om dat nog even te benoemen, is je hebt daar zo'n fenomeen, dat heet mevrouw Watanabe. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, mevrouw Watanabe, dat zou in Nederland mevrouw De Vries of mevrouw Jansen zijn. Het is de meest voorkomende Japanse achternaam.
Mm-hmm.
En van mevrouw Watanabe wordt gezegd dat zij de drijvende kracht is achter heel veel handel tussen de dollar en de yen. Omdat mevrouw Watanabe denkt, ja, ik heb geen zin om mijn geld in yen te houden. Als daar 0% rente op krijg.
Ja.
Dus ik ga ermee naar de beurs van Amerika. Ik koop er treasury papier voor. Of ik koop er Amerikaanse ondernemingen voor. En dat een bepalende factor is voor de yen-dollar verhouding.
Ja, dus het is een stereotype, mevrouw Watanabe. Maar zijn het ook vaak echt vrouwen? En hoe komt dat?
Nou, dat kan ik je niet helemaal vertellen. Maar het feit is wel dat vrouwen wel een belangrijke rol hebben binnen het huishouden in Japan. Vreemd genoeg zie je ze in het bedrijfsleven minder. Gelukkig de afgelopen jaren zijn er wel stappen op dat vlak geweest. De participatiegraad van vrouwen in de Japanse economie is heel hoog. Maar ze hebben vaak part-time banen.
Mm-hmm.
Lijkt een beetje op Nederland wat dat betreft. En dat komt onder andere ook omdat er tot vrij kort geleden, het vrij gebruikelijk was dat als je kinderen kreeg, dat je dan stopte met werken. En dat heeft natuurlijk niet echt geholpen voor vrouwen om zeg maar carrière te maken. En ja, helaas kom je daardoor relatief weinig vrouwen nog tegen in de bovenste lagen van het Japanse.
Maar heel veel gelijkenissen met Nederland.
Hebben ze wel meer tijd om de financiën te doen, dus blijkbaar.
Ja, en thuis zijn ze ook zeker de baas. Het is zeker niet zo dat het een hiërarchische cultuur is waarbij mannen, zeg maar. Het is eerder een matriarchaat dan een
matriarchaat, ja.
Want ongeveer 50% van de handel komt dan van deze mevrouwen. Dat is toch wel echt veel, vind ik. Die zorgen dus voor een hoop liquiditeit eigenlijk op de markt.
Ja, nou, ze zijn in ieder geval met veel. En daarmee zijn ze ook bepalend voor een aantal zaken. Maar of ze nou echt zo bepalend zijn als mevrouw Watanabe suggereert te zijn,
ja, dat duidelijk.
Vraag ik me af.
En dan is er nog een ander fenomeen uit Japan, de verloren generatie.
Ja, dat er eigenlijk na de grote zeepbel in de jaren 90, dat het zo slecht ging met alle bedrijven, dat ze eigenlijk geen nieuwe mensen hebben aangenomen. Bijna niet. En dat het heel gebruikelijk is daar dat je heel leven bij één bedrijf werkt. Dus die generatie is een soort van
nu weer aan de bak gekomen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar zelf niet zoveel ervaringen mee opgedaan in die periode dat ik daar ben geweest. Volgens mij is de werkloosheid in Japan ontzettend laag. Dus ik zou niet willen zeggen dat mensen niet aan een baan kunnen komen. Als je al iets kan constateren in de Japanse samenleving, is dat er heel veel verborgen werkloosheid is. Omdat er vaak bij een 5-sterren hotel staat er nog iemand die de knop van de lift voor je indrukt. Terwijl je dat toch echt wel zelf kan doen.
Ja.
Dus dat soort banen zie je nog veel. En ik denk dat daar nog wel het een en ander moet veranderen. Omdat gezien de krimp van de beroepsbevolking, dat je eigenlijk die mensen op efficiëntere functies moet gaan zetten. Aan de andere kant zie je nog heel veel ouderen ook bijvoorbeeld die actief zijn in de economie. Omdat ze met een vlag staan bij een stoplicht waar een kuil is. En om mensen erop te attenderen dat ze vooral niet in die kuil moeten vallen.
Wat goed.
Dus wat dat betreft zijn er zeker nog wel optimalisatiemogelijkheden ook in de Japanse economie.
En in dat opzicht lijken ze ook weer minder op Nederland. Want hier is het is eigenlijk belachelijk. Maar mijn moeder, die wordt ook nergens meer aangenomen. Terwijl ze nog heel veel kan. Ik bedoel, bij onze ouderen, daar kijken we duidelijk anders naar. Van, laten we die maar niet aannemen. We nemen wel een jong, fit, fris iemand. Maar ja, dat is eigenlijk best wel zonde.
Ja, en ja, daarmee komen we terug op het punt van... ja, zou je zeg maar alles wat we hier in Europa of Nederland doen... over moeten even naar Japan? Nee, zeker niet. Maar een combinatie van de twee zou prettig zijn.
Ja. Ja.
Voordat we echt naar de bedrijven gaan, ik heb een aantal feitjes. Ik moet zeggen, dat geeft voor mij zo weer hoe uniek Japan is. Dat de Bank of Japan bezit ongeveer 50% van alle Japanse staatsobligaties. En bezit ongeveer 60% van alle lokale Japanse aandelen ETF's. Nou, dat is, dus die bezitten eigenlijk gigantisch veel van de economie eigenlijk, de Bank of Japan. En ze hebben ongeveer 8% van gewoon de complete Japanse marktwaarde op de balans. Nou, dat zijn echt bedragen. Daar kan je eigenlijk bijna niet bij met je hoofd.
Ja, maar dat is natuurlijk het voordeel als je bang bent. Dan kan je zelf de yens drukken die je nodig hebt. Met één druk op de knop heb je die gegenereerd. Ja, om dat een beetje in context te plaatsen. De Japanse economie die moest gestimuleerd worden met een monetair beleid. 0% rente. Vervolgens werd zeg maar die obligatiemarkt voor externe beleggers helemaal niet interessant. Ik bedoel, waarom zou jij als Nederlandse belegger in hemelsnaam een Japanse obligaties gaan beleggen tegen een rendement van nul?
Ja. Ja.
Met als gevolg dat niemand... maar dan ook echt niemand dit soort leningen wil kopen. Dus de enige koper van dit soort leningen is al jarenlang de Bank van Japan zelf.
Yeah. Ja,
dus ze financieren eigenlijk hun eigen begroting en daarmee ook het tekort. Dat heb je wellicht ook gezien dat het tekort gerelateerd aan het BNP in Japan is meer dan 200%.
225, zag ik.
Dat wil zeggen dus dat ze een hele hoge schuld hebben.
Ja, alleen het is wel schuld die ze aan zichzelf hebben. Dus het is geen Griekse saga waarbij je zeg maar schulden bij anderen liggen. Nee, het zijn schulden die je bij jezelf eigenlijk genereert.
Ja.
Dus die Japanse centrale bank, als die een dag besluit om niets te kopen... dan gebeurt er meteen wat in die obligatiemarkt. Want dan is er geen enkele koper. En dan is er ook volume nul. Ja. Dat kan je ook terugvinden in de afgelopen jaren. Als ze om wat voor reden ook dicht zijn of niet actief zijn... is volume gewoon nul in die obligaties. Nou, vervolgens hebben ze die aandelenmarkt, daarvan hebben ze gezegd, ja, die willen we zeg maar ondersteunen als we denken dat het nodig is. En uit onderzoek blijkt dat op het moment dat de beurs van Japan een paar procent onderuit gaat op een dag, dan komen zij in de markt en kopen via die ETF-mandjes, kopen ze wat bij.
Ze leggen gewoon een bodem eigenlijk.
Ze leggen eigenlijk een bodem eronder en daarmee wordt de risk premium, de risicopremie, die zeg maar beleggers incalculeren op het moment dat ze in Japanse bedrijven beleggen, wordt verlaagd. Omdat je eigenlijk daarmee die bodems eruit haalt. Of in ieder geval in zekere zin. En dat zorgt ervoor dat ze relatief aantrekkelijker worden. Want als je neerwaarts risico enigszins wordt gekapt en je opwaarts risico blijft openstaan, dan is dat voor de meeste beleggers is dat aantrekkelijk.
Ja, dus je verwacht rendement gaat dan ook naar beneden. Omdat je minder risico in zit.
Je verwachte rendement blijft gelijk. Alleen je risico neemt af. Omdat de kans op een neerwaartse beweging kleiner wordt. Op het moment namelijk dat die gebeurt, dan komt de Japanse...
Ja, maar als je aandelen waardeert, dan zou je natuurlijk, dan heb je natuurlijk altijd een risicopremie. En die wordt dan lager. Dus dan is het sneller aantrekkelijk gewaardeerd.
Ja,
als je met
zeker.
Een lagere voet rekent. Maar is dat uiteindelijk niet een probleem? Want kijk, obligaties die lopen vanzelf af. Die heeft natuurlijk een looptijd. Dus daar is niet zo, als je maar lang genoeg vasthoudt, en je koopt niet meer bij, dan wordt het vanzelf minder. Maar met aandelen heb je dat natuurlijk niet. Met ETF's die lopen nooit af. Dus is dat niet een probleem?
Nou, het zou een probleem kunnen zijn als de Bank of Japan besluit om van de ene dag op de andere van haar belang af te stappen. Maar die kans is nul. En je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de Noorse staatsfonds heeft 2% van alle beursgenoteerde bedrijven hebben ze in bezit. Ja, is dat zo heel anders dan zeg maar de beleggingen die de Centrale Bank van Japan heeft in
hij krijgt geen belangrijk bedrijfsleven? Want uiteindelijk de Bank of Japan bezit dan gewoon bedrijf. Ze zijn gewoon aandeelhouder. Dus uiteindelijk zullen ze misschien, als het maar doorgaat, op een gegeven moment ook gewoon een grote stem hebben.
Ja, ze hebben de afgelopen tijd zijn ze gestopt met het verder bijkopen. Maar inderdaad, ze hebben een grote positie. Maar ze hebben hun stem nog nooit geroerd in een aandeelhoudersvergadering.
Mm. En dat zou je in theorie natuurlijk ook kunnen.
Ja. Dat zou kunnen, maar dat zou wel heel confronterend zijn. Het zou niet in de Japanse cultuur passen. Ja. Dat kan je beter achter gesloten deuren met elkaar bespreken.
Ja, dat snap ik, ja. Nog wel een ander feit dat Japan is under research. Dat er ongeveer 2000 aandelen zijn die in de topics zitten. Waarvan ongeveer 68% maar gevolgd worden door twee analisten of minder. En als je dat vergelijkt met de S&P, dus maar 7% van de S&P 1500, wordt maar 2% gevolgd door de twee analisten of minder. Dus het is echt, ze zeggen altijd, voor particuliere beleggers heb je een voordeel als er weinig analisten op zitten. Nou, dat is in Japan heel erg het geval.
Heb je voor het oprapen?
Ja, nee, dat klopt. Er zijn relatief weinig sell-side analisten die bedrijven volgen in Japan. Er zijn er ook veel. Ik noemde eerder al 3000 beursgenoteerde bedrijven. Maar als je het vergelijkt inderdaad met Amerika, dan is de coverage is bijzonder laag. De statistieken die ik heb is dat het voor de grootste Japanse bedrijven dat ongeveer 7 analisten zijn. En voor Amerika is dat ongeveer 55.
Ja.
En dat zegt nog wel wat over de mate waarin er publieke informatie gedeeld wordt met elkaar.
Is dat ook de reden waarom je als je een fonds beheert en specifiek op Japan, dat het sneller is om een alpha te halen, omdat je, als je genoeg volume hebt en je kan daar de mensen in de buurt hebben, dat je daar wel sneller een voordeel hebt, omdat je gewoon veel meer informatie naar boven krijgt?
Ja, in theorie zou dat zeker het geval moeten zijn. Dus de kans op het genereren van alpha is in een inefficiënte markt, want dit zouden we als een inefficiënte markt beschouwen, als er weinig analisten zijn, zou hoger moeten zijn.
Ja, maar je zegt in heel, heel specifiek in theorie. Weet jij of er fondsen zijn die structureel de markt daar verslaan?
Nou, wat je de afgelopen 20, 30 jaar hebt gezien op de beurs van Japan is dat met name value-beleggers daar nog wel wat konden doen. En je gaf zelf ook al aan dat de waarderingen voor Japanse bedrijven heel laag waren. En op het moment dat je daar maar iets in kon verbeteren, dan was dat natuurlijk al winst voor zo'n belegger. Wij zijn zelf meer een kwaliteitsgroeibelegger. En we hebben, sinds 2009 hebben we een kantoor met een team in Tokio zitten. En dat is in staat om de topics te verslaan. Maar zeker niet in ieder jaar, maar wel over die hele cyclus heen. En wat wij ervaren, is dat die Japanse bedrijven in toenemende mate als gevolg van dit soort regelgeving en wijzigingen wel steeds meer openstaan voor aandeelhoudersbelang. Maar dat wel echt van een heel laag niveau komt.
Het gaat ook heel traag. Want er is best wel een case te bouwen dat nu de rente. Er is nu inflatie. Dus ja, als er inflatie is, dan betekent dat het natuurlijk niet gunstig is om je aankoop uit te stellen. Wat natuurlijk in eerste instantie bij deflatie altijd het geval was. Ja, geld werd ook niet minder waard als je natuurlijk op je rekening had staan met deflatie. Maar ja, dat is natuurlijk wat veranderd. Je hebt nu inflatie, waar is natuurlijk een soort van regen in een woestijn daar. Dat is één groot feest. Maar ja, daardoor wordt je geld natuurlijk op je sparing wel minder waard en wordt dingen duurder. Krijg je daardoor ook niet meer. Worden mensen niet wat meer activistisch nu? Want nu zien ze dingen even plat zeg verdampen.
Ja, er ontstaat zeker wat meer druk om te gaan beleggen bijvoorbeeld. De inflatie in Japan is veel lager dan in Europa of in Nederland. Hij ligt op dit moment rond de 4%.
Want hoe is die eigenlijk ontstaan, even tussendoor?
Hoe inflatie in Japan is ontstaan? Nou, net als dat we hier hebben gehad, natuurlijk grondstofprijzen gingen omhoog. Tekorten in de waardeketens, materialen.
Ja, maar omdat ze hun rente nog wel allemaal nul konden houden lange tijd. En volgens mij nog steeds, of niet?
Nou, ik denk gewoon wereldwijde inflatie in Japan.
Daar ontkomen ze niet aan, ook als
Japan
het op een eiland.
Geen eigen grondstoffen. Ja. Dus je moet alles inkopen en daar komt het denk ik door.
Ja, en daar waar centrale banken in Amerika en Europa hebben geprobeerd om zeg maar die inflatie, enorme inflatiedruk te verlagen door de rente te verhogen, heeft de centrale bank in Japan gezegd, nee, we laten die rente zoals die nu is.
Mm-hmm.
Met als gevolg dat de yen verder daalde.
Ja.
En het dalen van de yen gaat nu op dit moment gepaard met het stijgen van de aandelenkoersen.
Oh jee.
En dat zorgt er natuurlijk voor dat in yen de Japanse beurs year to date met 20% is gestegen. Maar in euro's is dat meer rond de 12.
Ja,
okay. Ja, dus je hebt natuurlijk je valutaverlies, maar je wel je koers vindt. Daardoor streep je dat natuurlijk langzaam tegen elkaar weg voor mensen buiten Japan.
Maar jij noemde het regen in de woestijn, die inflatie. Wordt dat ook zo? Dat klinkt als een verlichting. Hè? Dat klinkt...
Nou, volgens mij wordt de inflatie daar echt gezien als als iets heel fijns.
Nou, daar hebben ze naartoe gewerkt. En nu hebben ze gekregen waar ze naartoe wilden werken. En of ze er nu heel erg gelukkig mee zijn, dat kan je afvragen. Maar waar het in ieder geval toe leidt, is dat mensen die geld altijd op hun spaarrekening hebben gehad. En Japanners sparen heel veel. Hebben een enorme percentage van hun bezit. Hebben ze gewoon cash op de bank staan.
Net als de bedrijven.
En nu ontstaat de druk om dat geld aan het werk te zetten en bijvoorbeeld te gaan beleggen. En daar hebben ze onder andere ook een fiscale regeling voor geboden, de NISA. Nippon Investment Savings account die je mag openen, waarbij je belastingvrij geld mag storten elk jaar. En ook belastingvrij daar geld uit mag onttrekken op het moment dat je pensioengerechtigde leeftijd hebt. Dus er ontstaat als gevolg van de discrepantie tussen die 0% rente en die inflatie, ontstaat er ook druk om meer beleggers te creëren in de binnenland.
Ja, je zou even simpel zeggen kunnen, meer beleggers is meer vraag. Dus dan het aanbod blijft hetzelfde, dat het misschien wat gaat doen met...
Dat doet het dus ook hier te weten. Dat is 20%.
Ja, want de onderwaardering is echt enorm als je het vergelijkt met Amerika. Ja, zelfs met Europa. Nou, Amerika en Europa schelen al heel veel. Denk je dat dat enigszins in de buurt naar elkaar toe gaat trekken? Of is dat echt meer een utopie?
Nou, ik denk niet dat het naar elkaar toe gaat trekken. Net zo goed als dat de koers-winstverhouding van de MSCI Europa-index nooit op hetzelfde niveau als van Amerika zal liggen. Doordat de samenstelling van die indices gewoon te verschillend is. Dat geldt ook voor Japan. De Japanse beurs kent heel veel techniek. Techniekbedrijven, niet zozeer technologie.
Elektronica.
Ja. En dat maakt dat het toch net eventjes wat anders is dan de Amerikaanse softwarebedrijven, die natuurlijk behoorlijke kartrekkers zijn geweest de afgelopen periode. Maar er zijn heel veel interessante technologiebedrijven op de Japanse beurs, waarvan wij over het algemeen geen kennis hebben, maar die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn in robotica. De automatisering van arbeidsprocessen in China.
Kunnen ze daar ook wel gebruiken trouwens, robotica lijkt me, met de vergrijzing en een stop op immigratie?
Ja, dus robotica zijn ze in Japan zijn ze heel goed in, juist vanwege hun eigen arbeidstekort. En dat is natuurlijk ook een capaciteit die ze vervolgens kunnen inzetten in de verkoop naar Chinese fabrieken. Ja. Die in toenemende mate natuurlijk ook worden geconfronteerd met oplopende loonkosten.
Want als ik aan Japanse beurs denk ik eigenlijk alleen maar aan gewoon robotica, elektronica. Een beetje die hoek eigenlijk en wat de automerken. Dat is eigenlijk waar ik een beetje aan denk.
Dus noodles.
Zie ik je natuurlijk heel erg in de B2B-markt. Dat is ook een van de redenen denk ik waarom wij het eigenlijk helemaal niet kennen. Want het heeft geen grote techbedrijven of geen grote consumentenbedrijven?
Nee, ze hebben weinig bekende merken voor een gemiddelde particuliere belegger. Heeft er iemand ooit van Uniqlo gehoord? Nou, Uniqlo is zeg maar een soort Gap van Japan. Alleen maken zij echte techniek textiel. Dus hadden Roger Federer was hun uithangbord de afgelopen paar jaren. Er zit een vestiging op het Rokin. Maar dat is Uniqlo is een merk van fast retailing. En dat is een Japans bedrijf. En dat groeit harder dan H&M en dat groeit harder dan Gap. En ze hebben ongelooflijk veel vestigingen in China. Want vergeet niet dat voor de meeste Japanse merken is China natuurlijk veel dichterbij. Zowel cultureel als qua afstand.
Ja.
En daar richten ze zich primair op.
En grote afzetmarkt. Want die fast retailing, die zag ik overal staan als nummer als grootste positie in alle ETF's. Ik heb altijd even opgezocht, maar het is volgens mij, ze doen heel veel verschillende merken, toch?
Maar Uniqlo is met afstand hun grootste merk.
Ja, want een paar bedrijven, Softbank ken ik. Nou ja, die ken ik vooral omdat ze namelijk heel veel investeren in Amerikaanse techbedrijven. En ook bijvoorbeeld Arm, die Nvidia wilde overnemen, waar ze volgens mij grote aandeelhouder in zijn.
Ze zijn volledig eigenaar van Arm en hebben besloten dat ze het nu naar de beurs gaan brengen in New York.
Ja, want dat bedrijf ken ik als Sony natuurlijk, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Honda, Nissan, Kawasaki. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal auto en motor gerelateerd. Nou, Canon en Nikon kennen de meeste denk ik wel. Vooral als je een beetje in de chipmachine zit, dan ASML en ASMI, dan kom je ook Nikon en Canon wel tegen. Dus concurrenten. Nou, Nintendo en Saga. En Shimano natuurlijk voor de fietsliefhebbers.
Heb ik.
Zeker.
Ja, volgens mij is dat het fietsmerk in de wereld, volgens mij.
Ja, belangrijk.
Ja, en Casio van de rekenmachientjes en horloges.
Ja,
en dan houdt het voor mij wel een beetje op eigenlijk.
Nou, ik vind dat je nog best een prestatie hebt.
Nou, er zijn er niet heel veel voor de duizenden die er...
Sony hebben we al genoemd. Daikin, moet je even opletten dat Daikin is de grootste fabrikant van airconditioning bedrijven. Zeker, we nemen dit op een vrij warme dag. Airconditioning wereldwijd vrij belangrijk. En Daikin is een grote partij erin. Ja, en die robotica, dat zegt natuurlijk de meeste mensen weinig. Maar bijvoorbeeld Fanuc is zeg maar met afstand de grootste robotica leverancier voor die productiestraten in China. Zij concurreren eigenlijk met de Duitse Mittelstand, die zeg maar ook dit soort apparatuur levert. Alleen die zijn niet beursgenoteerd. En Fanuc is de manier om zeg maar ja, te profiteren van die...
Ik lees heel veel vergelijkingen met Duitsland. En omdat het natuurlijk ook heel veel automerken heeft. En dat het, nou ja, als wij naar Duitsland kijken, ja, dat is een goede kwaliteit. En dat wordt volgens mij ook over Japan gezegd. Dus het heeft denk ik heel veel gelijkenissen qua hoe wij de producten zien. Klopt dat een beetje?
Jazeker. De Japanners zijn de Duitsers van Azië. En de reputatie hebben ze natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog. Heeft er helaas ook wel toe bijgedragen. Ja. Maar het klopt dat ze zijn echt de techneuten zijn het. Dus de kwaliteit van Japanse producten staat hoog aangeschreven in de regio.
Ja, dus het is een degelijk en ook wel netjes zijn ze.
Dat is natuurlijk heel gunstig voor China. Want die heeft niet echt een imago van hoge kwaliteit. Nou, daar wordt ook de middenstand gaat daar heel erg omhoog. Dus die gaan graag naar Japan toe om...
Ja, die kopen graag Japanse producten op het moment dat ze zijn de belangrijkste toeristen richting Japan. Want anders dan China heeft Japan haar oudheid, zeg maar, weten te bewaren. Dus al die tempels en al die historie, die is er nog. Terwijl als je in China in de stad loopt, ja, je moet aan de hotel en een handdoek in het hotel, kan je zien welke stad je bent. Want ze lijken allemaal op elkaar, die steden. Ik denk dat Japan voor China, zeg maar, een heel belangrijk voorbeeld is. Net zo goed als dat Duitsland dat was destijds voor de rest van Europa.
Ja, dus je zou ook wel kunnen zeggen, als je graag wil profiteren van China, dan kan dat misschien beter indirect via Japan doen.
Ja, dan heb je
ook, heb je ook dat risico niet, want dat speelt natuurlijk Amerika en China. Dan is dat veiliger en ook een democratie misschien wat fijner om via Japan te beleggen.
Ja, er zijn wel eens perioden waarin Japanse producenten onder vuur komen te liggen in China. Dat heeft met name te maken als er weer eens een keertje op geopolitiek niveau oneenigheid is over een aantal eilanden die in de Zuid-Chinese Zee liggen, waar zowel Japan als China een claim op heeft liggen. Mm-hmm. Dat was nog een paar jaar geleden was dat geval. Vervolgens werden de ruiten ingeslagen bij Japanse autodealerbedrijven en dergelijke. Maar onderliggend zie je dat de gemiddelde Chinees heel veel waarderingen heeft voor Japanse producten. En dat lokale Chinese overheden ook heel graag zien dat Japanse bedrijven productie en faciliteiten, zeg maar, neerzetten in die provincies in China.
Ja, en de arbeid wordt natuurlijk ook steeds duurder in China. Dus ja, dan wordt ook steeds meer. Economisch steeds gunstiger is om natuurlijk te automatiseren.
Zeker.
En dan kom je natuurlijk heel snel in Japan uit.
Ja, en die Chinezen die dus vervolgens niet meer in dat arbeidsproces nodig zijn, een hoogwaardiger werk kunnen doen, hebben vaak weer meer vrije tijd, gaan meer reizen en vormen daarmee een belangrijke toeristenstroom richting Tokio.
Toch is nog steeds het beeld dat bij mijn reis van beleggen in Japan nou niet per se iets waarvan ik denk, ja, dit is echt een kans, dit ga ik doen. Is het nou verstandig om te doen of niet?
Nou, het houden van spreiding is het sowieso verstandig. Dus we haalden die MSCI Wereldindex aan en zeiden van nou oké, 6% is geallockeerd in Japan. Nou, als je daarvan af wil wijken, dan mag je dat natuurlijk doen. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag, hoe zorg je er nou voor dat je op een makkelijke manier een Japanse exposure hebt? Nou, dan kan je bijvoorbeeld met ETF's kan je dat kopen. We hebben aangehaald dat er meerdere indices zijn waar je naar zou kunnen kijken. Er zitten nogal wat verschillen in. Ik noemde de Nikkei-index als een soort van Dow Jones-index. Misschien wat minder geschikt als ETF. Er zijn andere indices die wat meer het moderne Japan vertegenwoordigen. Mm. Maar er zijn echt wel interessante bedrijven te vinden. En helaas, als je als patiënt in het ziekenhuis voor kanker bijvoorbeeld wordt opgenomen, dan word je omringd door Japanse apparatuur, want dat is namelijk waar ze goed in zijn.
Ja.
Bloedanalyse, Sysmex, is de grootste analyseapparatuur voor hemofilie.
Ja, en andere voordelen zijn natuurlijk dat de yen dus gedaald is. Dus dat is geen risico dat je daar heel veel op gaat verliezen. En dat het dus under-researched is. Er is eigenlijk inflatie, wat goed nieuws zou kunnen zijn. Er zijn wel plannen om het beter te maken, dus er is wel...
Er is momentum.
Er is momentum.
Ja. Dat is voor beleggers vaak belangrijk.
Ja. Ja.
Hoe zit het met de taal?
Ja, die spreek ik niet. Jij?
Nee, maar ja, wordt er veel in het Engels gerapporteerd. Dat is nogal belangrijk. Google Translate lijkt me vrij lastig.
Ja.
Er is een behoorlijke slag gemaakt de afgelopen jaren. Maar met name bij grote bedrijven zal veel van de communicatie zal beschikbaar zijn in het Engels. Maar Japans is absoluut wel de voertaal voor Japanse bedrijven. En dat maakt het lastig om als belegger in Nederland op je studeerkamertje heel veel kennis op te doen. Als je tenminste niet die taalmachtig bent.
Ja.
Het wordt wel steeds beter. En je ziet ook dat die Japanse beurs bedrijven stimuleert om al hun publicaties ook in het Engels ter beschikking te stellen. Dus je zal je waarschijnlijk moeten concentreren op de grootste bedrijven van Japan.
Ja, ik heb ook in de show notes een rijtje aan ETF's gezet. Het is wel goed om die Nikkei, die lijkt op de Dow Jones, die is prijsgewogen. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden dat de allocatieverschillen heel groot kunnen zijn. Kan je volgens mij beter de MSCI Japan nemen, waar de spreiding veel meer is. Dat zou je zelf even moeten uitzoeken. Mm. Misschien als laatste, we hebben nog het Buffett-effect. Dat Buffett natuurlijk volgens mij in 2020 al in 5 Japanse bedrijven is gegaan. Maar recent, 2023, volgens mijn positie flink heeft uitgebreid. In Japanse tradinghuizen, als ik het goed zeg.
Ja, klopt.
Heeft dat ook mee te maken dat Japan weer iets meer op de kaart is gezet?
Nou, het heeft zeker de fantasie geholpen rond de Japanse aandelen. Ik denk dat Warren Buffett heeft maar één, of eigenlijk is dit de enige belegging buiten Amerika. En dus daarmee valt het sowieso al op. Al zijn andere beleggingen zijn allemaal in Amerikaanse bedrijven. En deze belegging die heeft hij qua timing goed gedaan, omdat hij namelijk eigenlijk in het dieptepunt van de grondstoffencrisis. We zaten toen nog net in de periode dat we dachten, nou, die hele economie zakt in. Dus daar heeft hij een heel goed momentum gepakt. Of zeg maar die 5 handelshuizen nou zo heel interessant zijn. Dat weet ik niet. Maar zijn timing was in ieder geval uitstekend.
Ja, de gedachte is volgens mij dat Japan alle grondstoffen moet inkopen en niet zelf heeft. Dus het zijn hele belangrijke bedrijven voor de Japanse economie. En misschien ziet hij ook dat er veel meer aandeelhouderswaarde gecreëerd gaat worden de komende jaren.
Nou, wie zijn wij om te twisten met Warren Buffett dat je zou moeten beleggen in Japan? Ja. Dus ik zou zeggen, koop wat.
Nou, ik zou wel, in principe is Japan wel, past wel bij Buffett natuurlijk. Want het is lage waarderingen, dus het verlies naar beneden is beperkt. Het heeft een goed track record, het is heel stabiel. Ja. En de earnings yield is heel hoog daardoor.
Ja, maar grappig genoeg heeft hij bijvoorbeeld over die price to book value, heeft hij gezegd dat hij dat totaal niet interessant vindt als maatstaf. En daar waar de Japanse beurs zei van, nou, dat gaan we een van die 2 maatstaven gebruiken. En daarvan zei hij eerder van, ja, bedrijven met een hele lage price to book, daar is iets mee aan de hand. Die assets die worden gewoon om een hele goede reden vaak heel laag gewaardeerd. En dat verklaart waarom een bedrijf een lage price to book heeft. Als je kijkt naar deze 5 handelshuizen die hij heeft, hebben allemaal een price to book die boven de 1 ligt. Dus hij speelt een ander spel dan de Japanse beurs.
Ja.
Wanneer zijn jullie met Kumjes begonnen met beleggen in Japan? En waarom?
We zijn al heel lang actief in Japan. Ik denk dat we sinds onze oprichting ruim 30 jaar geleden al exposure hadden naar Japan. Dat kwam omdat onze oprichters belegden voor destijds een Franse bank in de regio. En zij vonden dat ze door hun werkgever eigenlijk te veel gebonden werden aan het beleggen in Japan zelf. Op dat moment in die bubbel.
Yeah.
En dachten van, nou, je moet eigenlijk veel minder allokeren naar de Japanse beurs. Maar vanwege dat indexdenken, dat bestond toen ook al. Werden ze eigenlijk gedwongen om in Japan te beleggen. En in een poging om daar onderuit te komen, hebben ze gezegd, nou, we beginnen voor onszelf. En zo is Comgest ontstaan.
Ja, ja.
Maar we hebben wel altijd een voorliefde gehad voor Japan. Ondanks het feit dat de redenen om te beginnen, zeg maar, lagen in het feit dat we Japanse aandelen op dat moment te duur vonden.
Ja, ja. En nu zijn jullie denk ik een van de, zijn er veel fondsen die beleggen in Japan?
Je ziet de afgelopen jaren dat met name ook activistische aandeelhouders de weg weer richting Tokio hebben gevonden. En dat zorgt mede voor dat momentum waarom we ook deze podcast nu hebben.
Ja, ja.
Ja. Nou, ik had ook wel gelezen dat het volgens mij het vierde moment is sinds die crash in 1990. Dat het voor de 4e keer wordt geprobeerd. Ze zijn elke keer met een koude kermis thuisgekomen. Van 96, 2000, 2007. Misschien 4 keer scheepsrecht nu.
Ja, wie weet.
Misschien ook wel goed om te zeggen dat er zit volgens mij een quota aan als je koopt op de Japanse beurs. Je moet alles per 100 kopen. Zeg ik dat goed?
Nou, dat soort technische details, dat weet ik niet. Maar ja,
volgens mij moet je als
je moet sowieso altijd goed al even op het aantal decimalen letten. Want in Japanse yen denken is niet zo makkelijk. Want 1 miljoen Japanse yen is 6.600 euro. Nou, succes met het omrekenen van alle bedragen. Dus zeker goed om daar even goed naar te kijken voordat je order inlegt.
Ja, ik had gelezen dat je alles per 100 moet kopen. En omdat,
per 100 wat?
En per 100 stuks.
Oké.
En omdat er de Nikkei een prijsgewogen index is, hebben bedrijven helemaal geen behoefte om een stocksplit door te voeren. Want dan gaan ze natuurlijk een kleinere weging krijgen in de Nikkei, waardoor de koersen heel hoog zijn, de prijs van de koers. Dus als je dan een keer 100 moet doen, dan kom je al heel snel boven de 20.000, 30.000 euro uit per order.
Ja.
Dus voor particuliere beleggers natuurlijk helemaal niet te doen. Daar zijn denk ik fondsen of ETF's natuurlijk een iets betere manier om exposure naar Japan te hebben. En als je kijkt naar volgens mij de BBP van Japan en dat afzet met de rest van de wereld en dat dan weer zet tegen de MSCI World, is Japan wel echt onder...
Onderwogen.
Onderwogen ja. In 6,5%, maar het moet volgens mij wel recht 19% zijn.
Ja.
Dus op zich niet heel gek dat je dan misschien wat meer gewicht in Japan zet.
Zeker, maar het vereist wel wat huiswerk. En nou, wat we hebben geprobeerd te doen vandaag is in ieder geval een beter beeld te creëren van die Japanse economie, de Japanse beurs en de bedrijven die daar genoteerd staan.
Ja, leuk. Dankjewel. Ik denk ook als je een robotica ETF zou willen kopen, dan zal je ook heel snel heel veel Japanse bedrijven zien, volgens mij. Ja, dankjewel.
Echt verhelderend om zo in een land te duiken. We hebben natuurlijk maar een uurtje gehad. Maar ik denk misschien hebben we hier wel mee een nieuwe reeks gestart, Pim. Dan kunnen we vaker in de landen duiken.
Ja.
Welke zou je willen doen?
Ja, er zijn heel veel landen die nog heel erg interessant zijn.
India?
Ook zeker, ja. Daar ben ik wel geweest. Dus ik kan misschien iets meer, weet ik iets meer over de cultuur. Ik zou wel heel graag naar Japan willen nu.
Ja, we gaan het inplannen. Dankjewel Lodewijk voor je expertise. Dan zit het erop, hè, Pim?
Ja.
Ja, dan rest ons nog eigenlijk maar één ding. En dat is investeer in je kennis. En beleg met beleid.